Welkom bij Leef je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene
en Paulien,
twee jonge dokters die zich graag willen inzetten voor een gezond en gelukkig leven voor iedereen.
Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat, ons lichaam. Vandaag gaan we het hebben over medische spoedsituaties. In deze aflevering willen we jullie eigenlijk wat handvatten geven over wat je moet doen in een acute medische situatie. Eigenlijk een soort mini-EHBO-cursus, maar dan in een podcast. Wat moet je doen als je in een acute situatie komt? Wat moet je doen bijvoorbeeld bij reanimatie? Hoe herken je een CVA? Of wat moet je doen bij een allergie? In deze aflevering komt een hoop informatie aan bod en geven we een hoop praktische tips. Het is logisch dat je dit niet allemaal in één keer onthoudt. Daarom hebben we een korte samenvatting gemaakt die je terug kan vinden in de show notes en op de Leven Je Lijf de podcast Instagram.
Vandaag hebben we te gast Wendy van den Berg. Jij bent spoedeisende hulparts. Leuk dat je er bent.
Dank je.
Waar hou jij je dagelijks mee bezig als spoedeisende hulparts?
Ja, als spoedeisende hulparts ben je natuurlijk direct betrokken bij patiënten en patiëntenzorg. Dus dat kan van alles zijn, van een gebroken pols tot iemand met pijn op de borst. Maar als spoedeisende hulparts heb je ook een grote verantwoordelijkheid in de coördinatie en doorstroom op een spoedeisende hulp. Wordt elke patiënt gezien? Welke urgentie heeft de patiënt om gezien te worden? Is de juiste eerste diagnostiek ingezet? Moet er misschien al direct een behandeling gestart worden? Hoe is de doorstroom? Kan de patiënt naar huis? Moet die opgenomen worden? Dus dat is ook een deel van mijn taken en verantwoordelijkheid. Daarbij begeleid ik en superviseer ik jonge dokters, dokters in opleiding, co-assistenten. En als neventaak is mijn belangrijkste taak eigenlijk reanimeren en alles rondom reanimeren. Ik ben voorzitter van de reanimatiecommissie, wat inhoudt dat ik in het ziekenhuis eigenlijk alles faciliteer voor reanimeren. Scholing, materialen, de laatste protocollen, dat iedereen alle neuzen één kant op staan en vooral heel veel oefenen.
Dus we zijn bij jou aan het goede adres volgens mij.
Zeker.
Reanimatie is denk ik waar iedereen aan denkt bij een medische spoedsituatie. Daar ben je expert in.
Eigenlijk wel. Het is wel bijna mijn hobby zou ik willen zeggen.
Nou, over reanimatie gaan we het straks nog uitgebreid hebben. Dan eerst een vraag die we aan al onze gasten stellen. Wat betekent voor jou een gezonde leefstijl?
Ja, een gezonde leefstijl voor mij is dat je blij bent. Dat je dingen doet waar je blij van wordt. Dat kan in je werk natuurlijk zijn. Uitdaging in vinden. Maar ook zeker thuis. Ik kan bijvoorbeeld heel erg blij worden van een potje tikkertje met mijn jongens. Gewoon even lekker naar buiten, even nergens aan denken. Dus het stuk is goed voor elkaar zorgen, maar ook zeker voor jezelf.
Vandaag gaan we het hebben over verschillende medische spoedsituaties. Maar wat zie jij nou het meeste? Wat komt het vaakst voor?
Het is heel breed op een spoedeisende hulp. Wat natuurlijk veel voorkomt, wat iedereen wel kent, zijn toch wel de huis-, tuin- en keukenongevallen. Met sporten, een verzwikte enkel, een gebroken pols, een snijwond. Niet per se waar je altijd directe urgentie bij denkt, maar dat komt veel voor. Maar het is veel breder dan dat. We zien ook mensen met pijn op de borst die misschien wel een hartinfarct hebben. Mensen met een beroerte, allergische reactie, zieke kinderen. Mensen met allerlei onderliggende ziektes die daardoor zich zorgen maken. Het is echt heel breed wat binnenkomt op een spoedeisende hulp. Ja.
En waarom is het nou belangrijk dat iedereen deze aflevering gaat luisteren? Dus iedereen iets weet over medische spoedeisende situaties?
Ja, het kan altijd gebeuren, een medische spoedsituatie. Het gebeurt niet in het ziekenhuis, het gebeurt juist thuis. Een ongeval, iemand naast je wordt onwel. Het is zo fijn als je iets kan betekenen voor diegene, dat je iets kan doen. En soms kan je daar ook echt zelfs dat verschil mee maken, echt een leven mee redden. Dus ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat je niet machteloos toekijkt, maar dat je weet wat jij kan betekenen, weet wat jij kan doen om verder erger te voorkomen.
Ja. Maar je hoeft niet per se een dokter te zijn om iets te kunnen doen.
Nee, juist niet. Juist kunnen mensen, iedereen op straat, iedereen kan elkaar helpen. En juist die eerste opvang, waar wij niet zijn als spoedeisende hulparts, die is zo belangrijk en daar kan je echt verschil maken.
Nou, dat verschil gaan we vandaag proberen te maken.
We willen het een beetje behapbaar proberen te maken door eigenlijk twee groepen te maken. Je hebt bewusteloze personen en personen die wel gewoon bij bewustzijn zijn. Dus gewoon wakkere mensen. We beginnen met wakkere personen. Wat zijn ziektebeelden of dingen die je vaak tegenkomt?
Ja, wat eigenlijk het meeste gebeurt, is toch wel de ongevallen juist in je eigen huis. Een val van de trap, een snijverwonding. Dat zijn de dingen die veel voorkomen. Ja, wat kan je daarin doen? Is met name ondersteuning. Heb je je pols gebroken? Zorg ervoor dat je het ondersteunt. Zorg ervoor dat degene zelf in een comfortabele houding zit. Heb je te maken met een wond? Maar is hij niet heel groot en ligt iemand niet op de grond? Dan kan je dat heel goed zelf bijvoorbeeld verbinden. Afdrukken, een doek eromheen. Nou, dat zijn natuurlijk de dingen waar je juist die eerste hulp heel goed thuis kan doen.
Ja, en ook als een wond wel heel groot is, dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je ingrijpt en dat je weet wat je moet doen.
Ja, zeker. Dan is het nog wel extra belangrijk. Zorg er dan voor dat je eventueel alvast om hulp roept. Zorg dat iemand bijkomt. Als het echt groot is, bel vast 112. En afdrukken is dan hetgeen wat je moet doen. Desnoods met je hand, een doek, een kledingstuk. Zorg ervoor dat je degene neerlegt en dat je op die manier bloeden probeert te stoppen.
Hooghouden ook, toch?
Hooghouden ook van het aangedane lichaamsdeel, ja, waarbij de patiënt ligt, zodat zoveel mogelijk bloed die er nog over is naar het hoofd gaat.
En niet tussendoor spieken. Toen ik op de huisartsenpost werkte, hoorde ik dat ook al vaak. Dan hadden mensen, waren het wel aan het afdrukken, maar die gingen dan elke 30 seconden toch even kijken of het nog bloedt.
Mm.
Maar dan moet je het ook echt 10 minuten afdrukken.
Ja, of eigenlijk gewoon blijven afdrukken totdat er hulp is. Ja, zeker.
Oké, dus verwondingen, ongevallen, breuken, kneuzingen bij de wakkere patiënt. Wat heb je nog meer?
Ja, en wat natuurlijk ook altijd voor kan komen is een allergische reactie. Je hebt natuurlijk hele milde allergieën die we allemaal kennen vanuit hooikoorts. Ja, daar hoef je natuurlijk niet zoveel mee. Maar zeker bij bijvoorbeeld voeding, notenallergie of een steek van een wesp, die kunnen hele heftige allergische reacties geven. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan dat iemand zich benauwd kan voelen, helemaal ziek wordt, als in van heel laar licht in zijn hoofd, bijna gaat flauwvallen of overgeven. Maar kan ook dikke lippen krijgen en een dikke tong. Ja, belangrijk is dat je dit herkent. En veel mensen die zelf een allergie hebben, zullen dan ook een EpiPen bij zich dragen. Dat is een prik die je als het ware een soort van pen, die kan iedereen toedienen, kan prikken in het bovenbeen. En daarmee kan je al echt de eerste hulp geven. Bel dan wel ook altijd 112, zodat de vervolghulp op gang kan komen.
Want bij een allergische reactie is dat echt waar je bang voor bent, hè? Dus dat iemands keel en lippen en tong, dat die opzwellen en dat je daardoor niet meer goed kan ademen.
Ja, een allergische reactie kan inderdaad een probleem van de ademhaling geven, maar ook van de bloeddruk kan heel erg dalen, waardoor mensen ook het bewustzijn kunnen verliezen. En juist die combinatie natuurlijk van die twee kan echt levensbedreigend zijn. Dus hoe eerder je dit herkent en al direct handelt, dan kan je echt het leven van diegene mee redden.
Dus allergische reactie.
Mm-hmm.
En verder verslikking, stikken.
Ja, dat is ook iets wat kan gebeuren. Iemand kan zich verslikken in een stukje eten bijvoorbeeld. Als iemand dan gewoon nog goed hoest, hoef je niet zoveel te doen. Moedig diegene aan om goed door te hoesten. En zorg vooral voor dat er geen paniek ontstaat. Maar als je ziet dat iemand eigenlijk niet meer adequaat kan hoesten, praten of in paniek naar zijn keel grijpt, ja, dan kan het best zijn dat het verslikte stuk vastzit en dat er echt hulp nodig is. En wat je in dat geval kan doen, is die gaat naast iemand staan. Je legt één hand, hou je iemand tegen, waarbij je met de andere hand tussen de schouderbladen 5 stevige rugslagen geeft. In de hoop dat daarmee het stukje loskomt. Nou, lukt dat nou niet, dan kan je ook achter de persoon gaan staan, waarbij je een vuist in de bovenbuik legt van diegene, met je andere arm eromheen. Je ondersteunt dan je andere hand en geeft dan een stevige ruk schuin omhoog. Het wordt ook wel de Heimlich genoemd.
Ja, dat is bij meer mensen denk ik wel bekend.
Ja, ook dat kan je 5 keer herhalen. En dit kan je dan weer afwisselen, om en om. In de hoop natuurlijk dat diegene het stukje loskrijgt en uit kan hoesten. Maar dit is ook wel een moment waarop je de ambulance kan gaan bellen. Of laten bellen het liefste, voor meer hulp.
En het kan toch ook, stel je komt er, de ambulance is gebeld. En het lukt niet met die Heimlich-greep en die rugstoten en iemand raakt bewusteloos. Wat ik weet nog van de opleiding, is dat iemand raakt bewusteloos en dan moet je juist iemand gaan beademen. Om het stukje eten wat er zit, eigenlijk in één long te blazen.
Ja, het voelt heel tegenstrijdig, hè? Want je hebt het gevoel, ik moet het eruit zuigen. Maar dat kan natuurlijk niet als je in een thuissituatie bent. En bij beademen, dus bij het lucht blazen in iemands mond, kan het stukje dieper schieten. Maar over het algemeen zal het toch daarvoor zorgen dat de luchtweg voor een groot deel weer open komt. Dus je doet er goed aan om wel te gaan beademen. Ja.
Iets wat ook vaak voorkomt zijn brandwonden. Wat zijn belangrijke acties die je daarbij moet ondernemen?
Ja, bij elke brandwond is het eigenlijk het belangrijkste dat je het contact stopt met hetgeen wat de brandwond veroorzaakt. Dus trek je kleding uit en ga het afspoelen. Zowel bij een heetwaterverbranding, maar ook als het om chemische middelen gaat. Stoepel dan af onder lauw stromend water. Ga alsjeblieft onder een ijskoude douche staan. Dat geeft alleen maar onderkoeling. Lauw stromend water is voldoende. En je hoeft ook alleen maar het lichaamsdeel te koelen wat verbrand is. Dus zorg dat je voor de rest niet verder onderkoelt of te veel afkoelt. En koel dan minstens 10 tot 20 minuten. Zodat echt de verdere verbranding in de diepte kan daarmee voorkomen worden.
Dat is echt langer dan je denkt. 10 tot 20 minuten.
Over het algemeen wordt er veel korter gekoeld en dat is echt zonde. Want juist het direct koelen, nadat er contact is geweest met de verbranding, dat heeft zin om een diepere brandwond echt te stoppen en te voorkomen zelfs.
En echt alleen maar koelen, hè? Want ik heb ook wel eens patiënten gezien die er tandpasta op deden of andere rare middeltjes.
Ja, dat is een hele belangrijke toevoeging. Alsjeblieft, smeer niks op de wond. Geen gekke dingen, geen kruiden, geen tandpasta, maar ook geen brandwonden zelf. Dat maakt de beoordeling van de wond ook in het ziekenhuis straks heel lastig.
Okay.
Koelen doe je door water, stromend water bij voorkeur, als dat er natuurlijk is, maar niet met spullen erop.
En als laatste hebben we dan nog het CVA, ook wel een beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is misschien nog ietsje moeilijker om te herkennen voor mensen. Wat zijn dingen waar je dan op let?
Ja, eigenlijk zijn er drie grote kenmerkende tekenen waar je op kan letten. Nou, nummer 1 is eigenlijk de scheve mond. Een mondhoek die bijvoorbeeld ineens hangt bij iemand die daarvoor een symmetrisch gezicht had. Het kan ook zijn een verwarde spraak. Dat iemand ineens niet meer uit zijn woorden komt of gekke woorden gaat zeggen. Ja, of een arm of been die niet meer mee wil, hangt, niet meer goed aan te sturen is. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste tekenen van een beroerte. Ja, en nu kan je in de thuissituatie kan je er niks aan doen om het te stoppen. Maar het belangrijkste hierin is echt direct 112 bellen. We weten hierbij dat bij een beroerte is er een afsluiting in een van de bloedvaten naar de hersenen. Hoe korter die afsluiting bestaat, des te minder beschadigen de hersenen en komt de functie weer terug. En hierbij geldt eigenlijk echt elke seconde telt. Dus bel 112, je hoeft niet naar de huisarts, ga niet zelf al rijden. Bel 112, het ziekenhuis bereidt zich dan voor en staat voor jullie klaar. Dan kunnen we kijken of we gelijk bloedverdunners kunnen toedienen om ervoor te zorgen dat het bloedvat weer open gaat. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter het herstel.
Dus zo snel mogelijk handelen als je ziet dat iemand een afhangende mondhoek heeft, zijn armen of zijn benen niet meer goed kan bewegen, of gek praat.
En zeker. Gek praten, dat kan motorisch zijn, hè? Dus dat mensen niet meer goed kunnen articuleren, maar het kan ook hele verwarde taal zijn. Of dat ze zinnen zeggen die je niet echt goed begrijpt, of waarbij ze woorden zeggen die nergens op slaan.
Ja, soms kan het wel klinken alsof iemand dronken is. Bijvoorbeeld ineens, zonder dat hij dan gedronken heeft. Ook dat zijn tekenen van een beroerte.
Nou, dan hebben we denk ik alle situaties waarbij een patiënt nog wel bewust is of een persoon nog wel bewust is gehad. Maar je kan natuurlijk ook een persoon tegenkomen die niet meer aanspreekbaar is en niet meer reageert als je hem tegenkomt. Hoe doe je dat?
Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want in dit geval weet je vaak helemaal niet wat er aan de hand is. Ja, het beste is om eerst de persoon te benaderen en om die persoon aan te spreken. En eigenlijk kun je dat het beste doen door op twee manieren te prikkelen. Dat is ten eerste het schudden aan de schouder. Pak iemands schouder vast en schud haar aan om te kijken of diegene wakker wordt. En tegelijkertijd praat je tegen die persoon. Gaat het? Kan je dan in iemands oor luid en duidelijk zeggen. Daarbij kan je kijken van, hey, is de persoon echt buiten bewustzijn? Of was die misschien wat verder weg, maar reageert de persoon? Nou, is de persoon dan niet bij bewustzijn en reageert niet op jouw schudden of aanspreken? En dan is het belangrijk om te kijken of er überhaupt nog wel een ademhaling is. Nou, dat kan je doen door middel van de kijk-, luister- en voelmethode. Het allereerste wat je gaat doen is de luchtweg wat openmaken. Nou, dat kan je doen door een hand op het voorhoofd te leggen en daarmee het hoofd wat naar achteren te kantelen. En met je andere hand met twee vingers de kin te ondersteunen en omhoog te trekken. Daarmee kantel je het hoofd naar achter en open je de luchtweg. Vervolgens ga je kijken of de borstkas of de buik omhoog komt, zoals je zou verwachten bij een ademhaling. Je gaat voelen, en dat doe je door dicht bij de persoon te gaan zitten en met je wang bij de mond-neus. Je kan dan voelen of er een luchtstroom tegen jouw gezicht aankomt. En tegelijkertijd kan je dan horen. Je hoort dan of er eventueel normale ademhalingsgeluiden zijn. Met die methode kan je een ademhaling vaststellen. Nou, is er een ademhaling? Dan heb je te maken met een bewusteloze patiënt. Zorg er dan wel voor dat diegene niet alleen is. Haal hulp, laat een ambulance komen. En zorg ervoor dat die luchtweg die je net zo mooi open had gemaakt, open blijft. Dat kan zijn door het hoofd in die positie te houden. Maar je kan ook verkiezen om de patiënt in de persoon in een stabiele zijligging te leggen. In afwachting op verdere hulp, om te kijken wat er aan de hand is.
En soms kan je ook bij een niet aanspreekbaar persoon nog bepaalde dingen zien, zoals bijvoorbeeld bij een epileptisch insult, wat misschien sommige mensen wel kennen, waarbij je natuurlijk een soort trekkingen kan zien van armen en benen. En waar kan je dat nog meer aan herkennen en wat moet je doen in zo'n situatie?
Ja, bij iemand met een insult inderdaad, of met epileptische trekkingen, dat is direct herkenbaar. Je hoeft dan ook niet te gaan kijken of deze persoon nog ademt. Je ziet die persoon bewegen en dan is een herkenbaar beeld vaak zijn het schudden. De trekkingen van armen en benen heel ongecontroleerd. Iemand kan ook een wat rood-blauw aangelopen gezicht hebben en soms wat schuim op de mond. Het is belangrijk dat je in zo'n geval ook alarmeert. Dus dat er hulp gaat komen, want je weet nooit hoe lang het gaat duren. En het belangrijkste wat je eigenlijk in die situatie kan doen is zorgen dat diegene zichzelf niet verwondt. Als de persoon niet al op de grond ligt, leg degene neer en ondersteun het hoofd. Bijvoorbeeld door je jas eronder te leggen of een dekentje dat hij zich niet bezeert of ergens tegenaan kan komen. Stop alsjeblieft niets in de mond, wat vroeger wel eens gezegd werd. Van dan bijt iemand zijn eigen tong kapot of zijn tanden. Blijf uit de buurt. Ofwel diegene bijt in je vingers of je beschadigt misschien wel juist het gebit van die persoon. Dus doe dat niet.
Ja, en zo iemand leg je dus niet in een stabiele zijligging.
Dat gaat niet.
Nee.
Diegene kiest zelf hoe die wil liggen. En ga ook niet bijvoorbeeld proberen het schudden tegen te gaan. Dat gaat niet werken. Als iemand gestopt is met het schudden, dan kan het best zijn dat hij nog helemaal niet even aanspreekbaar is en wat verward kan zijn. Dan is het soms nodig om iemand alsnog in een stabiele zijligging te leggen. Maar kijk vooral waar die persoon behoefte aan heeft.
En dat is dus als het schudden is gestopt.
Precies, ja. Dan pas.
Ja. Dus dat was het insult. Dan naar jouw specialiteit, reanimatie. Wanneer begin je daarmee?
Ja, dat is dus bij die persoon die bewusteloos is en waar we hadden gekeken naar de ademhaling. Op het moment dat je kijkt, je luistert en je voelt, en dat doe je maximaal 10 seconden. Dan zou je eigenlijk verwachten dat iemand al lang ademt. Voel je dan geen ademhaling, hoor je hem niet en zie je hem niet, dan heb je te maken met een reanimatiesetting. Meer hoef je op dat moment niet te controleren of te weten.
Nee, dus als je geen ervaring daarin hebt, moet je ook niet gaan voelen naar een hartslag of iets dergelijks. Je kijkt, je luistert en je voelt naar de ademhaling. Als je die niet hebt, dan...
Exact. Ja. Alleen de ademhaling. Als die afwezig is, dan kan je de aanname doen dat het hart al gestopt is. En ga je dus beginnen met reanimeren. Ja, belangrijk hierbij is dat reanimeren heel belangrijk is, maar dat er ook professionele hulp nodig is. Dus als je dat al niet gedaan had, bij voorkeur bel je eigenlijk al de ambulance. Op het moment dat je iemand ziet liggen, buiten bewustzijn, eigenlijk al voor je eerste benadering, dan doe je dat nu alsnog. Bel 112. Zet je telefoon op de luidspreker en leg die dan naast het hoofd van de patiënt. Want de meldkamer gaat jou ook helpen. Vraag duidelijk om een ambulance en geef ook aan, dat het, als je dit dus al weet, dat het om een reanimatie gaat. Nou, en die is dan weer heel erg belangrijk, omdat er een AED gebracht kan worden. En dat is hetgeen wat de patiënt nog meer gaat helpen.
En kan je vertellen, wat is een AED?
Ja, een AED staat voor automatische externe defibrillator. En dat betekent dat het een soort draagbaar kastje is die het hart wat stilstaat door middel van een elektrische schok weer echt tot leven kan wekken. Nou, dat gebeurt door plakkers die je op de persoon plakt en dat apparaat leest uit of het nodig is om die schok te geven. Soms bij een hartstilstand is er een volledig stilstaand hart en zal het niet zinvol zijn. Maar soms is er een soort van chaotische, ongecontroleerde beweging van de kamers, waarbij het wel zinvol is en je met een elektrische schok het hart weer echt tot normaal pompen en dus echt tot leven kan wekken.
Misschien is het goed om nog even terug te gaan naar echt reanimeren. Want je hebt dus geluisterd, je voelt en hoort geen ademhaling. Je start met reanimeren. Hulp heb je ingeschakeld. Wat dan ga je hartmassage geven?
Ja, je begint met borstcompressies. Je gaat 30 borstcompressies geven. Je zet beide handen op het borstbeen en duwt zo'n 5 tot 6 centimeter in een frequentie van 100 tot 120 per minuut. Dat doe je 30 keer en daarna stop je daarmee en ga je beademen. En dat doe je door een mond-op-mond beademing. 2 keer, zo kort mogelijke onderbreking, en dan ga je weer door met die borstcompressies. Dat doe je continu 30 om 2. 30 keer borstcompressies, 2 keer beademen. Je gaat door tot de patiënt reageert. Die kans is niet zo groot. Als er een AED komt, zorg je ervoor dat die aangesloten wordt. Onderbreek zo min mogelijk de borstcompressies en de beademingen daarvoor. En je stopt pas als de hulpverleners er zijn.
Ja, want reanimeren is ook best vermoeiend. Het is echt inspannend. Dus als er meerdere mensen aanwezig zijn, dan kun je natuurlijk wel proberen om elkaar af te wisselen. Wel proberen om dan de pauze zo kort mogelijk te houden. Maar dat het wel belangrijk is ook dat je dan aangeeft dat je even niet verder kan, zeg maar, denk ik.
Het is een hele belangrijke. Ongeveer 2 minuten hou je dit vol, ook als getraind persoon. Het is heel zwaar, niet alleen emotioneel, maar ook gewoon echt fysiek. Dus inderdaad, als er een mogelijkheid is, wissel elkaar af, zodat je echt de diepte en de goede kwaliteit van die borstcompressies kan behouden. Ja.
En het is denk ik ook goed om te benadrukken dat je bij die borstcompressies letterlijk de functie van het hart overneemt. Dus doordat jij op die borstkas duwt, duw je eigenlijk het bloed uit het hart de grote vaten in. En als de borstkas weer omhoog komt, dan zuigt het zich automatisch weer vol met bloed. Dus dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Dus je neemt de functie van het hart over totdat er een AED of een andere defibrillator beschikbaar komt.
Ja, je lost het probleem er niet mee op, maar je zorgt er wel voor dat het lichaam op dat moment in een dermate functie of stadium blijft waarin je verdere schade wel kan stoppen. Dus ja, heel belangrijke handeling.
Ja, en als om wat voor reden dan ook een beademing niet kan, dan is het denk ik ook belangrijk om te beseffen dat zo'n reanimatie, dus die borstcompressies, dat eigenlijk het belangrijkste is en dat je daar wel mee doorgaat.
Zeker in de eerste paar minuten, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat iemand nog wel zuurstof in zijn bloed heeft, dan zijn juist die borstcompressies het belangrijkste. En je bent ook nooit verplicht om mond-op-mond beademing te geven. Dus mocht iemand er heel vies uitzien, braaksel op de mond, kan natuurlijk. Of je bent bang voor een besmettelijke ziekte, je bent nooit verplicht om mond-op-mond beademing te doen. En je doet er zeker niet slecht aan om alleen die borstcompressies te geven. Juist in die eerste fase.
Nou, en dan op een gegeven moment komt misschien de ambulance of iemand komt met een AED. Want die kun je ook op verschillende plekken in Nederland vinden. Waar vind je eigenlijk zo'n AED? Waar moet je dan zoeken?
Ja. Nou ja, dat is juist het mooie. Ga niet zoeken. Jij blijft bij de patiënt. En wat we in Nederland hebben is een burgerhulpverlening. Zodra jij de meldkamer hebt gebeld en die heeft door dat het om een reanimatie gaat, zullen zij mensen die leken zijn, maar wel een reanimatieopleiding hebben gedaan, een basisopleiding, en zich hebben aangemeld hiervoor, die krijgen een oproep via een mobiele telefoon. Een aantal van deze hulpverleners, dus de burgerhulpverleners, zullen naar de patiënt gestuurd worden. En een aantal zullen naar de dichtstbijzijnde AED gestuurd worden. En nou weten we uit ervaring dat de AED en de hulpverleners dus uit je omgeving er ongeveer 2,5 minuut eerder zijn dan bijvoorbeeld de ambulance. En dus is al heel vaak een AED aangesloten. Er zijn op heel veel plekken, kijk maar eens rond in het winkelcentrum, zijn al AED's.
Ja, als je daarop let, dan staan ze ineens op een stuk meer plekken dan je denkt.
En de meldkamer weet dat. Die weet precies waar deze AED's zijn. En dus kan die er veel eerder ter plaatse zijn dan de ambulance er is. Dus jij hoeft niet op zoek te gaan. Jij blijft bij de patiënt en gaat de reanimatie doen. En de AED, kan je vanuit gaan, wordt gebracht.
Zo, is wel mooi dat je er eigenlijk gewoon vanuit kan gaan dat die wordt gebracht.
Afhankelijk waar je woont. Maar
tuurlijk,
ja, hoe dicht bevolkt er, hoe meer AED's. Jullie wonen in Amsterdam. Nee, dat is een goede plek om neer te vallen. En er zijn steeds meer... toekomst is natuurlijk een drone, waarbij de AED overal, ongeacht waar je woont, natuurlijk gewoon vanuit de lucht letterlijk naar beneden komt vallen.
En het is denk ik ook wel goed om te benadrukken dat je met borstcompressies en reanimatie neem je de hartfunctie tijdelijk over, maar ga je iemand niet tot leven wekken.
Nee, dat is inderdaad wel goed dat je dat zegt. In films zien we dat natuurlijk wel. Hè? Dan staat iemand direct op en gaat het hele verhaal weer door. In praktijk is het niet zo. Je rekt de tijd, je zorgt ervoor dat er geen schade ontstaat. Maar je wekt iemand in principe met een reanimatie niet tot leven. Dat doet ofwel de AED, ofwel de ambulance of in het ziekenhuis, waarbij de oorzaak wordt aangepakt van waardoor iemand in de reanimatiesetting is gekomen.
Ja, dus reanimatie is echt de overbrugging en de AED die gaat echt helpen om iemand terug tot leven te brengen. Ja.
En hoe vaak komt in Nederland nou zo'n reanimatie voor?
Een reanimatie buiten het ziekenhuis in Nederland is ongeveer 8000 per jaar. Waarbij in merendeel van de gevallen dat in huis is, in zo'n 70-75%. In andere gevallen is dat bijvoorbeeld op sportscholen, winkelcentra, in openbare gelegenheden. En we weten van deze 8000 personen die in Nederland in een thuissituatie ofwel op straat in een reanimatiezetting kwamen, daar was in 70% van de gevallen is daar een omstander aanwezig die dan wel zou kunnen of kan hulp verlenen. En daar valt dus ook die winst uit te halen. Want in die 75%, daar kan je vast gaan handelen en daar kan je behalve alarmeren ook ervoor zorgen dat dus de schade verder stopt.
En wat is dan de kans dat je zo'n reanimatie overleeft?
Ja, buiten het ziekenhuis is die kans in Nederland, wordt die algemeen geschat op tussen de 20-25%. Dat lijkt niet heel hoog, maar dat geldt natuurlijk ook de gevallen mee waarbij iemand natuurlijk in zijn eigen bed ligt alleen en slaapt. Ja, dan is er niemand die opgestart heeft. Maar in 20-25% heeft iemand een hele goede overleving na een reanimatie. En daarvoor doen we het. Het gaat toch om een kwart van de mensen verschil.
Maar daar zit dus ook dat stukje tijd speelt daar een rol.
Ja.
Dat je snel ter plaatse bent en dat er snel wordt gehandeld.
Dat is absoluut het allerbelangrijkste van een goede uitkomst. Is snel start van de BLS en snel start buiten het ziekenhuis van de AED. En in het ziekenhuis hebben we dan daar een defibrillator voor die eigenlijk hetzelfde doet.
En je zegt heel snel BLS, dat is dus Basic Life Support. En daarmee bedoelen we dus die reanimatie. Vakjargon.
Ja, dat is de instinker met drie artsen onder elkaar. Ja.
En wat zijn nou oorzaken dat je in een reanimatie terecht kan komen? Want je hart stopt er niet zomaar mee. Wat gaat daaraan vooraf?
Ja, over het algemeen is er sprake van een hartstilstand. Maar dat zeg je eigenlijk al, hè? Maar je hart stopt niet zomaar. Dat hart gaat natuurlijk niet zomaar stilstaan. Nou, dat is heel vaak bijvoorbeeld door een hartinfarct. Een hartinfarct betekent dat een van de belangrijke kransslagaders naar het hart toe verstopt is. Bijvoorbeeld door een bloedprop, door aderverkalking. En daardoor krijgt de hartspier geen zuurstof en stopt die ermee.
Ja, dus het hart zelf heeft ook bloed nodig om het bloed rond te kunnen pompen.
Precies, het hart heeft zijn eigen bloedvaten aan de buitenkant van het hart. En die zorgt dat de hartspier zelf zuurstof krijgt. Het bloed in het hart, dat gaat naar het lichaam en heeft het hart zelf niks aan. Dus op het moment dat er zo'n vat afgesloten is, dan kan dat een hartstilstand geven als dat niet hersteld wordt. Maar het kan ook ontstaan door een hartritmestoornis, een ernstige. Er zijn gelukkig ook heel veel onschuldige hartritmestoornis. En daardoor kan het hart ook gaan stilstaan. Maar het hart gaat uiteindelijk ook stilstaan als de ademhaling is onderbroken, want je hebt zuurstof nodig. Dus als we het dan weer hebben over die verslikking van net. Ja, als je daar niks aan doet, of iemand verdrinkt of stikt, dan krijgt het lichaam geen zuurstof meer. En ook dan kan je in een reanimatiesetting terechtkomen.
Nou, onze podcast heet natuurlijk Leven je Lijf. En we zijn heel veel bezig met leefstijl en dingen voorkomen. Zijn er manieren waarop je een reanimatie kan voorkomen? Of hoe heeft je leefstijl invloed op het terechtkomen in zo'n situatie?
Je leefstijl heeft zeker invloed hierop. We kennen misschien reanimatie allemaal vanuit de media, dat de jonge sporters zijn die op het sportveld zomaar ineens neervallen. Ja, dat zijn de hele grote uitzonderingen. En dat is afschuwelijk en daar kan je niets aan doen om het te voorkomen. Maar over het algemeen, eigenlijk al die 8000 personen, daar speelt al vooraf een probleem. We hadden het net natuurlijk over dat hartinfarct. Ja, daar heb je echt invloed op met je eigen leefstijl. Want je kan ervoor zorgen dat je bloedvaten in een betere conditie zijn door niet te roken. Zorg dat je geen overgewicht hebt. Zorg ervoor dat je weet of je bloeddruk niet te hoog is. En dat die zo nodig gecontroleerd wordt. Dus dat zijn echt wel dingen die je eraan kan doen. Zorg goed voor je hart, je bloedvaten, je longen. En dat zijn de basis voor een gezond leven. En daarmee kan je dus voorkomen dat je zo slecht wordt en in een reanimatie terechtkomt.
Ja, want hart- en vaatziekten, dat hoor je natuurlijk op tv of overal hoor je dat vaak, die term. Maar uiteindelijk kunnen mensen daardoor een hartinfarct krijgen. En dat is dus een reanimatiesetting.
Ja.
Dus die link tussen hart- en vaatziekten en reanimatie, die is er denk ik zeker.
En dat het dus niet van het een op het andere moment, nou, dat het echt een geleidelijk proces is. En dat je echt, dat het niet zomaar gebeurt.
Nee, het gebeurt niet zomaar. En soms zijn er ook al tekenen vooraf dat je bijvoorbeeld bij tegen de wind in fietsen ineens merkt dat je een drukkend gevoel op je borst krijgt. En dat zakt daarna weer af. En daarna komt het nog eens een keer terug en misschien wel wat langer. Trek daar aan de bel. Dit kunnen de eerste tekenen zijn. Ga naar je huisarts, ga erover praten. Of als die druk niet meer weggaat, bel een ambulance. Als je echt een heftig gevoel op je borst hebt. Het hoeft helemaal niet te zijn dat je in een reanimatiesetting terechtkomt. Misschien is het iets anders. Maar luister naar symptomen van je lichaam en zoek hulp.
Ja. En symptomen van een hartinfarct, dat kennen misschien sommige mensen wel. Maar dat zijn natuurlijk, als je inderdaad een drukkend gevoel op de borst. Dat je uitstraling kan hebben naar je linkerarm.
Beide armen.
Beide armen of naar je kaken. Dat je misselijk wordt of dat je begint te zweten.
Benauwd.
Ja, dus dat zijn echt dingen waar je op moet letten en wanneer je aan de bel moet trekken. Omdat dat best een hartinfarct zou kunnen zijn.
Ja, zeker. Waarbij lang niet al die symptomen aanwezig hoeven te zijn. We weten ook dat vrouwen vooral weer anders kunnen reageren dan mannen met klachten. En soms blijft die klassiek gevoel van pijn op de borst of dat drukkende gevoel alsof er een olifant op zit weg. Maar heeft iemand alleen een heel naar knijpend gevoel in zijn kaken? Voel je je daarbij dan niet lekker? Ben je wat misselijk? Zit iemand wat grauw? Trek aan de bel, want ook dat kan een hartinfarct zijn.
Tussendoor is het tijd voor een feit
of een fabel.
Een hartstilstand is altijd even duidelijk. Feit of fabel?
Fabel. Soms is het heel duidelijk en heb je bij de look, listen, feel duidelijk een persoon die niet ademt. Maar soms kan er ook sprake zijn, we noemen dat gaspen. Het is een soort onregelmatige, niet efficiënte ademhaling. Lijkt eigenlijk een beetje als een vis op het droge. Je moet dat zien als geen ademhaling en niet verwarren met wel een ademhaling. In dit geval moet je dus gaan starten met reanimeren. Wees niet bang om te snel te starten met reanimeren. Als iemand nog enigszins bewustzijn is, zal die je wel tegenwerken. Start in dit geval echt met de borstcompressies.
Nou, ik denk dat we nu best goed het hele reanimatie, wakkere patiënt, bewusteloze patiënt hebben besproken. Ja. Wil ik heel even terug naar de spoedeisende hulp. Want wanneer ga je nou naar een spoedeisende hulp?
Een spoedeisende hulp heet natuurlijk niet voor niks een spoedeisende hulp. Daar ga je echt alleen heen bij een spoedsituatie.
Klopt. En dit is voor sommige patiënten nog wel eens lastig. En met name van waarvoor moet ik naar mijn eigen huisarts en kan wachten tot morgen? Waarvoor kan ik buiten kantoortijden in het weekend, 's avonds, naar een spoedpost, de huisartsenpost? En wanneer ga je echt naar de spoedeisende hulp? Nou, eigenlijk al die dingen die we net benoemd hadden waarvoor je een ambulance nodig hebt, dat zijn de redenen waarvoor je naar een spoedeisende hulp gaat. Dus denk aan die drukkende pijn op de borst. Denk aan dat epileptisch insult of die ernstige allergische reactie. Dat zijn ook de momenten waarop jij een ambulance belt. Ja, als je je pols hebt gebroken, dat weet je vaak helemaal niet zeker. Je valt, hij kan ook gekneusd zijn. Ja, daarvoor kan je ook een hele mooie eerste onderscheid maken bij de huisartsenpost. Misschien kan jij daar wat meer over vertellen als ervaring bij de huisartsenpost.
Ja, jij bent echt een ervaringsdeskundige.
Nou, ik heb gewerkt als triagist bij de huisartsenpost. En dan bellen de patiënten dus met mij. En dan moet jij volgens een heel mooi systeem ga jij urgentie geven aan een klacht. Waarbij je gaat kijken, moet iemand komen op de huisartsenpost? Moet er een huisarts naartoe? Moet er een ambulance naartoe? Moet het überhaupt vanavond gebeuren of kan dit ook langer wachten? Dus dat is heel erg op basis van urgentie, wat je op de spoedeisende hulp natuurlijk ook doet. En daar merk je wel dat er enorm veel mensen bellen met klachten die helemaal geen spoed hebben. En ik denk dat het belangrijk is dat iedereen weet dat de huisartsenpost, eigenlijk zou het een spoedpost moeten heten. Want het is niet een verlengde van de huisartsenzorg. Het is echt een opvang van spoedproblemen voor de avonden en de nachten en in de weekenden. Dus eigenlijk alles wat kan wachten tot morgen, hoort niet op een huisartsenpost of een spoedeisende hulp.
Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is om te weten dat er een hele goede samenwerking is tussen die huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Dus dat het als je eerst naar de huisarts bent gegaan en uiteindelijk toch nog naar een spoedeisende hulp, dan is dat niet een verloren tijd, maar is het juist een goede inschatting, soms wel van de juiste zorg. Er kan alvast overleg zijn geweest met een medisch specialist. Er kan alvast in overleg met de huisarts een foto aangevraagd zijn, waardoor jouw behandeling veel gerichter en efficiënter is. Het is belangrijk om te beseffen dat die twee heel goed met elkaar samenwerken.
Zeker. Zullen we naar het laatste onderwerp over het codebeleid in het ziekenhuis?
Ja, dat is namelijk iedereen die wordt opgenomen in het ziekenhuis, die stellen wij altijd een vraag voordat ze worden opgenomen. En de vraag is altijd, wat wilt u dat we nog doen in een acute situatie? Dus bijvoorbeeld wat we net besproken hebben, dat mocht u in een setting terechtkomen dat u gereanimeerd moet worden, of dat u zo ziek wordt dat u naar IC moet of beademd moet worden. En die vraag wordt eigenlijk gesteld aan iedereen die wordt opgenomen in het ziekenhuis.
Wij doen dit echt meerdere keren per dag.
Ja. En heel vaak hoor je eigenlijk dat mensen daar nog niet over na hebben gedacht, of niet goed weten wat het nou betekent om gereanimeerd te worden, of waarom je zou kiezen om dat wel of niet te doen. Dus daar wouden we het ook nog even over hebben. Hoe kies je daar nou voor en waarom is het belangrijk om daarover na te hebben gedacht?
Ja, dit is een hele lastige situatie voor veel mensen. Kijk, wij als medisch professional willen weten als iemand in het ziekenhuis ligt wat zijn wens is, zodat we die kunnen uitvoeren. Daarom stellen we die vraag. Maar op het moment dat jij in het ziekenhuis komt en zomaar opgenomen moet worden, hebben we vaak al te maken met best wel een stressvolle situatie. En eigenlijk zou ik zo graag willen dat mensen er van tevoren over na hebben gedacht. Dus niet op dat moment. Maar iedereen, jong, oud, denk er eens over na, wat zou jij willen? Praat erover met je vrienden, met je familie. Maar ook misschien met de arts die jou het beste kent, jouw huisarts of jouw behandelend arts, als jij bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen hebt. Hoe kijk je ernaar in mijn situatie? In mijn geval is het nog wel zinvol. We willen natuurlijk heel graag allemaal oud worden en gezond blijven. Maar in sommige gevallen kan je ervoor kiezen dat het minder verstandig is om gereanimeerd te gaan worden. En mag het ook een keer het natuurlijk beloop hebben en een keer een einde zijn. Waarbij het heel belangrijk is dat het besef is, als je die wens uitspreekt, dat het voor jou in dat geval niet meer hoeft, dat de zorg in het ziekenhuis niet anders zal zijn. Je krijgt misschien een code achter je naam en dat kan voelen alsof of je een stempel krijgt, dat wil je opgeven, maar dat is niet zo. Je krijgt echt exact dezelfde zorg als elke andere patiënt.
Er wordt echt nog alles gedaan om je beter te maken, maar alleen als het hart ermee stopt, wordt er niet gereanimeerd.
Dan laten we het zo. En iedereen mag een keer doodgaan. En dat is soms mooier in rust dan in een reanimatie. En het is echt goed om hier van tevoren over na te denken of het wel voor jou, in jouw geval, zinvol is. En denk er alsjeblieft over na op dit moment, nu je goed voelt, nu je thuis zit, nu je gezond bent, omdat het in een spoedeisende situatie vaak je kan overvallen. Je mag altijd op je wens terugkomen.
Dat ook een intensive care opname is iets wat we altijd moeten bespreken. En wat ik ook vaak merk is dat mensen dan denken dat je niet meer gaat behandelen op de afdeling. Terwijl antibiotica en ook zuurstof bijvoorbeeld is iets wat we in hele grote hoeveelheden gewoon op de afdeling kunnen geven. Dus op een intensive care is het vooral beademing, dus waarbij je echt in coma wordt gemaakt en een slangetje in je keel krijgt. Ja, dat gaat niet. Maar heel veel andere dingen, die kun je op de afdeling ook gewoon doen. Dus ik denk ook dat het inderdaad, jullie zeiden het ook al een beetje, maar dat je echt moet beseffen dat je niet stopt met behandelen. Ja. Het is alleen in die echte acute situaties, ga je dan nog reanimeren en ga je dan nog naar de intensive care.
Mm-hmm. Ja. Absoluut.
En zijn er nog factoren die de uitkomsten beïnvloeden? Bijvoorbeeld leeftijd?
Wat eigenlijk meer uitmaakt is hoe gezond je bent. Dus hoeveel onderliggende ziektes en aandoeningen je hebt. Als we weten dat mensen die al een wat zwakkere gezondheid hebben, al minder goed uitkomsten hebben op een reanimatie op zich. Maar ook na een reanimatie is nog een heel lang traject tot herstel. Mensen komen op de IC terecht en moeten behoorlijk weer revalideren. En hoe gezonder je vooraf bent, hoe makkelijker je dat aan kan. Maar heb je onderliggende ziektes of toch al wat hogere leeftijd en was je al wat minder mobiel? En dan kan dat traject misschien wel zwaar of misschien wel zelfs te zwaar zijn voor een persoon.
Dus het is niet zo dat je bent gereanimeerd, de reanimatie is succesvol en je wordt weer wakker, dat je dan de volgende dag zo het ziekenhuis weer uitloopt.
Gelukkig komen die casussen voor dat iemand wakker weer is en dat je een gesprek kan hebben met iemand. Maar dat zijn de hele grote uitzonderingen. Over het algemeen volgt daarna nog een lang herstel en ook een lange twijfel over hoe dat herstel gaat zijn.
Dus je moet er ook over nadenken of je dat nog wel wil.
Of je dat nog wil en of jouw lijf dat nog wel aan kan. Of het wel zinvol is.
Oké, nou, we hebben een hoop besproken met elkaar. Samenvattend, wat is nou belangrijk om hieruit mee te nemen en te onthouden?
Ik denk dat het belangrijkste is om te beseffen is dat een spoedeisende situatie overal en altijd zich kan voordoen. Dus zowel de persoon die bij bewustzijn is, maar een bloeding heeft of een allergische reactie, waar jij als naaste eerste hulp kan verlenen, maar ook dus in het geval van een ernstige situatie als een reanimatie. Hetgeen wat je niet wil, is dat je ziet dat zoiets gebeurt bij een dierbare, bij je familielid, bij je buurvrouw, en dat je niet weet wat te doen, dat je niet kan handelen en kan toekijken. We weten dat juist die eerste behandeling, juist het kunnen handelen, het leven van die persoon kan redden. Maar het is ook niks frustrerender dan alleen maar toekijken. Dus zorg ervoor dat je geschoold bent. Ga naar een HBO-cursus. Ga naar een reanimatiecursus. En meld je dan aan voor die burgerhulpverlening. Want ook jij kan echt het verschil maken.
Dan vragen we nog altijd één laatste ding aan al onze gasten. En dat is, wat is nou jouw geheim voor een gelukkig en gezond leven?
Ja, ik denk toch dat het belangrijkste is dat je lief bent voor de naasten, voor de mensen om je heen. En dat je zorgt dat je hen kan helpen op elk moment. Maar net zo lief en zorgzaam bent voor jezelf. Zorg goed voor je lijf en je geest. En dat is, denk ik, mijn gevoel, de belangrijkste manier echt voor een lang en gelukkig leven.
Mooi. Ja. Dankjewel.
Ja, dankjewel. En bedankt dat we hier bij jou thuis mochten zijn. Gaan we hem afsluiten.
Nou, heel erg dank voor de uitnodiging. En heel erg leuk om over mijn vak te mogen vertellen op deze manier.
Nou, hartstikke leuk.
Vond je deze podcast leuk? Like en deel het met je vrienden en familie.
Heb je nog vragen? Of heb je een onderwerp wat je graag terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf, de podcast, Instagram.
Tot de volgende keer!